En een van de gasten hier op de tafel kan zich niet inhouden. Steven de Bruin zit hier aan de tafel. Steven, mijn plan was om pas in het tweede uur met jou te praten.
Over de mondharmonica.
Dus, ja. We zullen straks tijdens het volgende nummer misschien de microfoons laten openstaan aan de tafel. En dan horen de mensen thuis ook dat jij meespeelt. Want Steven de Bruin heeft daar net tijdens Ben L'Oncle Soul hier aan tafel ook zitten meespelen op zijn mondharmonica. Maar alleen wij hebben dat gehoord.
Nee. Op het einde
ging de microfoon op.
Ja, toch?
Bon. Steven, straks praten we met jou.
Allee, en nu zwijgen.
Ah, toch nog iets. Steven, hoe oud ben jij?
51.
Sven, hoe oud ben jij?
Ook.
Ook 51? Ja. Ah, ja. Ik ben zo oud dat ik al even moet tellen. Ik ben 57. Ja. Dat is niet zonder belang. Want Margriet Sietskoren zit hier aan de tafel. Hoe oud bent u, mevrouw Sietskoren?
Dat is niet erg om te vragen. Ik ben 53.
Ja, dat is echt een zeer onbeleefde vraag die ik u nu...
Ik ervaar dat niet zo.
Nee, want u heeft er een boek over geschreven, ja. Mensen van 50. U bent psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Breinologe, zou ik bijna zeggen, want u heeft al verschillende keren boeken over de hersenen geschreven. U bent ook al een paar keer in de interne keuken geweest. En nu gaat dat boek specifiek over het brein van 50-plussers.
Ja, dat klopt.
Over ons brein.
Ja.
Chris en Jelle, jullie zijn jonkies hier aan het
houden. Jullie stilte bezig. Ja.
Maar jullie zijn vast van plan om ooit 50 te worden, dus kan ook voor jullie interessant zijn. Toen het boek binnenkwam, was ik een beetje... blij nieuwsgierig ook. Want ik dacht van, oh, kijk.
Nu gaan we het eindelijk weten.
Het gaat over mij. Ja. Het gaat over mij. Ik weet niet hoe het met de andere 50ers hier rond de tafel zit. Je maakt je daar als stilaan ouder wordende mens inderdaad wel gauw een beetje zorgen over de capaciteit van je hersenen. En je voelt wel dat er wat leed op komt.
En je ontkent dat.
Je ontkent. waaraan voel jij het, Sven?
Ik weet het niet, maar ik ben altijd al slecht geweest in namen onthouden of zo, bijvoorbeeld.
Fluxe 20er en 30.
Ja, misschien had ik toen al een oud brein of zo, ik weet het niet.
Maar als je dat nu overkomt, ik herken het hoor, als je dat nu overkomt, dan denk je van...
Je denkt dat het aftakelt, sowieso. Ja. Ja, toch?
Bij mij gaat de snelheid gaat er zo wat af.
De snelheid?
Ja, ik weet nog wel dingen, maar ik vind ze niet meer terug. Ik weet dat ik iets weet. En
ah, maar
God,
dat
was
alleen mijn leven, ja. Ook dat. Steven, ja, je leest een boek en achteraf, hè, van wat stond er ook alweer in?
Ja. Steven, waaraan voel je het?
Ik heb dat bijvoorbeeld bij nummers.
Bij liedjes?
Ja, melodieën of zo, die dan altijd maar variëren in mijn hoofd. De variatie is natuurlijk leuk, maar dat zo, het echt origineel om daar nog op te komen. Ja.
Enfin, we voelen allemaal oud worden is achteruit gaan. En laat dat nu net de stelling zijn van het boek van mevrouw Sietskoren. Nee, oud worden is niet achteruitgang.
Niet alleen achteruitgang. Ja. Het is echt een enorme stereotypering waar we eigenlijk als maatschappij heel veel last van hebben. Dat we denken dat oud worden alleen maar achteruitgang is. En het is ook een rare gedachte eerlijk gezegd. Want iedere leeftijdsfase heeft achteruitgang en vooruitgang. Iedere leeftijdsfase ten aanzien van de hersenen kenmerkt zich door verandering. En dat komt omdat die hersenen neuroplastisch zijn. En dat betekent dat ze zich voortdurend aanpassen aan alles in de omgeving. Er komen cellen bij, er gaan cellen af, er komen verbindingen bij, gaan verbindingen weg. Dat verandert voortdurend. En dat accepteren we heel erg als het over peuters gaat, kleuters gaat, pubers gaat. Hè. Ja. Het puberbrein enorm in trek. Hè. Daar hebben we van alles over geschreven en gelezen. Ja. En dat snappen we, want dan denk je, gaat vooruit. Mm-hmm. Maar ook als je
ontwikkelt.
Je ontwikkelt. Ja. Maar ook als je hersenen ouder worden, als je boven de 50 bent, blijven je hersenen zich ontwikkelen. En dat gaat met positieve dingen en met negatieve dingen. Net zoals in al die andere leeftijdsfasen.
Maar als je de positieve dingen en negatieve dingen tegenover elkaar plaatst en afstreept, blijft er dan bij het oud worden niet vooral achteruitgang?
Nee, dat zou ik niet zeggen. Laat ik jullie een vraag stellen, de 50-plussers.
Ja, ik word nu al zenuwachtig.
Bijvoorbeeld, hè, je komt met het meest stereotype voorbeeld van achteruitgang. En dat is ook zo. Je korte termijn geheugen gaat achteruit.
Ja, dat is gewoon echt zo.
Dat is echt zo. Er is echt ook achteruitgang.
Ik zal u een voorbeeld geven. Ik weet niet of het korte termijn geheugen is. Maar u bent voor de vakantie hier geweest. Ik was een schitterend.
Zeg dat nou niet. Zeg dat nou niet. Maar laat ik daar dan gelijk een voordeel aan koppelen. Ja. Wat je ook merkt. Als dit je was gebeurd toen je 20 of 30 was, had je misschien diep geschaamd.
Ja.
Nu lach je erom. En dat is een ander, dat is een ander voordeel van oud worden.
Ja, maar ik heb in de kerstvakantie dingen uit je boek zitten vertellen. Het boek waarin je in juni, ik heb moeten opzoeken.
Uit de hersenhek,
was geweest. Ja, maar ik wist niet meer dat het uit dat boek was.
Okay.
Ja. En nu dacht ik, ah ja, maar ja, dat is van toen.
Ja. Ja, ja, ja.
En nu gaat u ons vertellen dat wij niet achteruit boeren.
Ja, het geheugen nogmaals. Maar wat ik zei, wat het positieve is bijvoorbeeld, is dat als je ouder wordt, dat je emotieregulatie beter wordt. Dus je leert eigenlijk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat u opgediend wordt. Je leert je richten op het positieve. He, wij hadden een heugelijke herontmoeting toen ik hier binnenkwam.
Ja, ja, absoluut,
ik bedoel, het was niet zo van dat u vond van, oh, ik ben dat vergeten. En dat ik beledigd was, dat u het was vergeten. Nee, zo ging het niet.
Gezien uw leeftijd bent u niet beledigd.
Beledigd, want, ja, nee, ik ben absoluut niet beledigd. Dus dat is al een heel groot voordeel aan ouder worden. Je richt je meer op het positieve. En dat is bijzonder. Daar stappen wij zomaar overheen. Maar dat moeten wij niet doen. Want als je jonger bent, zijn die hersenen worden met name geraakt door negatieve informatie.
Ah, ja.
Negatieve dingen om je heen. Je hebt een gebied in de hersenen of een structuur, de amandelkern. Dat zit zoals je bij achter je oren zo'n beetje voor je oren naar binnen graaft. Kom je die tegen. En die is belangrijk bij emotieregulatie. En die wordt minder hard geprikkeld door negatieve informatie als je ouder bent. Hmm. Hoe fijn is dat?
Ja, fantastisch.
En, ja.
En dit is ook echt zo. Ja, ik heb het gevoel dat
pubers zijn ongelukkig.
Ja, de hele dag. De hele dag.
Alleen,
dat ben ik niet vergeten.
Nee, kijk. Maar dat komt ook omdat je geheugen van voorheen, van ver weg, de dingen, dat blijft over het algemeen intact. Iets anders is bijvoorbeeld je semantische geheugen, je geheugen voor woorden. Hmm. Je geheugen voor ervaringen. Als het goed is, als je goed geleefd hebt, neemt dat toe. Is het makkelijker om nieuwe informatie in context te plaatsen. Want je hebt context. En die had je voorheen, als je heel jong bent, heb je die niet. En daaraan zie je ook, dat vind ik heel bijzonder. Hè, ik ben hoogleraar klinische neuropsychologie. Dus dat betekent dat ik enorm geïnteresseerd ben in hersenen en gedrag. Hoe die hersenen zich aanpassen. Dus ja, je geheugencapaciteit wordt minder. Zeker zo. Maar wat doet dat geheugen? Wat doen die hersenen? Die passen zich daarop aan. Die gaan zich richten op dat wat belangrijk voor je is. Ja, dat noemen we motivated reasoning, motivated memory. Dus je onthoudt met name wat belangrijk voor je is. Dus inderdaad, als ik jou nou een testje voor ga leggen met 16 woorden en je moet ze alle 16 onthouden, dan begin je te zuchten en te kreunen en dan lukt dat niet helemaal. Maar als ik jou een testje voorleg met informatie die past in jouw doelen, dan gaat het eigenlijk goed.
Ja, ja, ja.
En dat is heel slim.
Ja.
Als je oud bent, heb je al een hoop kennis. Hoef je niet meer alles op te slaan. Als je jong bent, moet je geheugen groot en wijd zijn. Want alles moet binnenkomen. En daaruit moet je gaan filteren wat belangrijk voor je is. Mm-hmm.
Ik neem aan dat u in uw onderzoek wel eens mensen door een scanner haalt. Een hersenscanner haalt. Wat u nu heeft verteld, verhalend.
Ja.
Blijkt dat ook als je metingen gaat doen van hersenactiviteit en van verhoudingen van bepaalde hersengebieden.
Ja, dat klopt. Dat blijkt als onderzoek wat ik in het boek beschrijf is onderzoek wat over de hele wereld wordt uitgevoerd. Hè? Niet alleen mijn eigen onderzoek. Maar dan zien we dat die hersenen als je ouder wordt veranderen. En dat dachten we eerst niet. Eerst dachten we ze uitsluitend vanuit een theorie van verval.
Ja,
ouderdom is verval.
Ja.
En nu denken we vanuit die theorie van neuroplasticiteit, van aanpassend vermogen. Je hersenen blijven plastisch tot aan je dood. En ik heb het wel over hersenen, hè, gezonde, ouder wordende hersenen. Dus ik heb het niet over dementie of hersenbloeding enzovoort. Daar gelden iets andere regels voor. Maar die blijven plastisch tot aan je dood.
En misschien moeten we op dat woord plastisch even ingaan. Dat is hier al wel vaker gevallen bij interne keuken. Maar die plasticiteit van hersenen, hoe gaat dat in de praktijk?
Dat gaat in de praktijk zo. Dat is het mooiste wat het orgaan heeft. Wij moeten ons namelijk aanpassen aan de omgeving als mens. Als we dat niet doen, snel afgelopen. Gelopen, hè? Want die omgeving blijft wel veranderen. En dat merk je misschien niet op dagelijkse basis, maar als we door de geschiedenis heen kijken, dan zien we toch dat daar drastische veranderingen zijn. En trouwens op dagelijkse basis ook. Als we nu naar de digitale wereld kijken, hè, schrijf ik ook een stukje over die hersenen, oude hersenen in een digitale maatschappij. Dus die hersenen moeten blijven schakelen, die moeten blijven schakelen. En dat blijven ze doen. En dat kunnen ze doen omdat er cellen bijkomen, dat noemen we neurogenese. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. En die maken contact contact met elkaar. Dat noemen we de synaps. En er komen, zoals wij hier zitten, in dit gesprek, wat 2 uur met z'n allen gaat duren, nou, er komen wel 100.000 synapsen bij. Onze hersenen zijn door de interactie met elkaar straks niet meer hetzelfde.
Mo.
Ja. Maar ook die oude hersenen die hier zitten niet.
Ik ben nog altijd benieuwd naar die vraag die jij in het begin aan 50-plussers wou stellen. En die je nog niet gesteld.
Ah, oh, zo, dat heb ik gemist.
Ja, dat ben ik vergeten, want ik ben 50 plus.
Echt. Is dat ik gemist heb? Ik heb het toch niet onthouden. Maar ik vind, er zit een muzikant aan tafel, die hersenplasticiteit. Ik vind muzikanten daar een goed voorbeeld van. Je begint met een talent uiteraard, je hebt zin om iets te doen. Maar door mondharmonica te spelen, in het geval van Steven, veranderen je hersenen.
Hoeveel?
En de verbindingen tussen hersencellen die je nodig hebt om mondharmonica te spelen, die verdikken. Ja. En op de duur heb je mondharmonica hersenen.
Inderdaad. Dan heb je netwerken die het mondharmonica spelen volledig ondersteunen. En dat is ongelooflijk knap natuurlijk. Ik heb ooit onderzoek gedaan met een dame, Amerikaanse beroepsvioliste, die vanaf haar jeugd epilepsie had, daar medicatie voor kreeg, een paar keer aan geopereerd is, een amygdala hippocampectomie is uitgevoerd, dus een deel uit haar hersenen gehaald. En het bijzondere was, zij kon blijven spelen. Terwijl de standaard delen van de hersenen die nodig zijn voor de interpretatie van muziek, eigenlijk weggehaald waren.
Ja.
En dat onderzoek was heel mooi onderzoek dat aantoonde dat omdat zij al vroeg, vanaf haar derde geloof ik, epilepsie had, ernstige vorm, die hersenen zijn reorganiseren. Dus de gezonde delen van haar hersenen hebben de vaardigheden overgenomen die eigenlijk in de zieke delen zaten. En dat was een verhaal, dat onderzoek. Nou ja, dat was zo inzichtgevend. Want dat betekent dat je door die neuroplasticiteit letterlijk je hersenen drastisch kan veranderen. Ja. Dit is dan een heel drastisch voorbeeld wat inging op beschadigde hersenen. Ja. Maar dit geldt ook voor gezonde hersenen.
Ja. Toch heb ik de indruk dat jonge hersenen dat beter kunnen dan oude hersenen. Je kan beter op jonge leeftijd mondharmonica proberen. Ik nu op een 57 moet er niet meer aan beginnen. Het zal wel iets uitkomen, maar
nee, je kan het beter. Groot verschil. Maar dat ligt ook aan de vaardigheid. Dat
die plasticiteit die neemt toch spectaculair zelfs af.
Die plasticiteit neemt af. Maar wat ik daar ook altijd bij zeg, als je jong bent, dan word je nog heel erg gestuurd. Dan wordt nog heel erg bepaald waar word jij aan blootgesteld. Dat komt omdat je zelf minder verantwoordelijkheid nog draagt, dat je zelf minder beschikkingsvrijheid hebt. En als je ouder wordt, krijg je dat steeds meer.
Omdat je opgevoed wordt door buitenstaanders die zeggen wat goed voor jou
is. Ik heb op klassiek ballet gezeten, maar omdat misschien had ik wel ijshockey willen doen. Dat is toevallig niet zo, ik wou op ballet. Maar stel je voor dat wel zo was en dat mijn ouders zeiden, nou sorry meisje, je gaat op klassiek ballet. Ja. Dan ontwikkel ik geen ijshockey hersenen, ontwikkel ik klassiek ballet hersenen.
En leraren bepalen welke boeken je moet lezen.
Inderdaad.
Dat soort van dingen.
En als je ouder wordt, neemt de plasticiteit af. Maar waar jij je tijd aan besteedt, dat neemt toe. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om je dat te beseffen. Want je kan gaan zitten voor een programma op tv bijvoorbeeld, of een boek lezen wat jou niets brengt, of in ieder geval niet brengt wat jij wil ontwikkelen. Maar je kan ook iets doen wat jou wel wat brengt. En dat brengt ons gelijk ook terug naar het boek. Ik schrijf op het einde van het boek een programma met 5 elementen wat je kan doen om je hersenen jong te houden. Mm-hmm. Om dat verval tegen te gaan. En dit is een van die dingen. Blijf nieuwe dingen doen. Want als jij je bloot blijft stellen aan nieuwe dingen, maak jij nieuwe verbindingen, versterk jij je hersenen, ga je verval tegen. En doe vooral dingen die je altijd hebt willen leren. Dus, ook al ben je boven de 50, als jij toch nog mondharmonica wil leren spelen, dan zou ik zeggen, ga ervoor. Ja. Zo goed als anderen zul jij niet meer worden, denk ik.
Maar het is gezond.
Ja. Jij gaat zeker die vaardigheid ontwikkelen. Ja. Hè, of jij nog beroeps wordt, dat valt te betwijfelen. Maar doe het. Doe het. En wil je Arabisch leren, leer Arabisch. Wil je leren koken, leer koken.
Maar stel dat ik voor die mondharmonica kies. Mm-hmm. Het feit dat ik dan op mijn oude dag mondharmonica-verbindingen maak in mijn hersenen, komt dat mij op andere levensgebieden die misschien
gaat dat de kosten van
zijn. Ja. Ten goede?
Ja, het komt je ten goede. Nou weten we toevallig van muziek. En met name muziek waar je gecoördineerde bewegingen moet maken. En waar je moet denken en je motoriek met elkaar eigenlijk moet integreren.
Dat is alle muziek, denk ik.
Dat is bijna alle muziek, maar piano is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat komt eigenlijk ook andere vaardigheden ten goede. weten we nou. Maar wat het met name ten goede komt, is dus nieuwe verbindingen. Je maakt gebruik van die neuroplasticiteit. Die hersenen, die moet je onderhouden. Net zoals je je lijf moet onderhouden om dat gezond te houden, moet je je hersenen onderhouden. En daardoor moet je input hebben. Hersenen zijn gericht op informatie. Als je hersenen geen informatie geeft, misschien hebben we het daar vorige keer over gehad. Ik heb daar wel eens een testje. Nee,
we zijn het niet vergeten.
We zijn het vergeten. Kan nog je vertellen.
We hebben ook jonge luisteraars. Ja, die weten het.
Maar volgens mij, dit heb ik niet verteld. Ja. Als je een pingpongballetje door tweeën snijdt, je doet dat op je ogen. Dan krijg je geen visuele informatie meer binnen. Je gaat in een kamer liggen en je zet wat vroeger voor de oude luisteraars witte ruis op de radio of op de tv. Hè, als het ging sneeuwen, dan krijg je geluid. Mm-hmm. Nou, dat kan je gewoon op YouTube opzoeken. Ja, dat zet je op en je gaat liggen. Dan ga je binnen de kortste keren hallucineren.
Omdat je hebt dan geen visuele prikkels meer, je hebt dan auditieve, vervelende audio.
Inderdaad. En je hebt dus non-informatie. En wat gaan die hersenen doen? Die gaan zelf informatie maken. Van alles wat je eerder hebt meegemaakt, gaan ze aan elkaar koppelen en je gaat de meest rare dingen zien. Het is een heel mooi testje wat aangeeft dat je je moet blijven voeden met informatie. En dat wordt steeds een beetje, eigenlijk is het heel makkelijk in deze wereld, maar omdat zoveel in hapklare brokken binnenkomt, wordt het ook eigenlijk steeds moeilijker. Omdat we heel snel bevredigd willen zijn en geen informatie meer zoeken. Ja. Dus blijf nieuwe dingen doen. Het ontwikkelt je hersenen. Het verbetert je concentratie. Het verbetert je motivatie. Het verbetert je geluk. Het verbetert het prettig ouder worden. Ja.
Terug naar de scanner. Op een van de eerste bladzijden van uw boek introduceert u een term, namelijk geron-hersenen, het geron-brein. En geron, dat verwijst dan naar het Griekse woord voor ouderdom. Dus dat oude hersenen structureel anders zijn dan puber hersenen, kleuterhersenen, volwassenen hersenen. Terug naar die scanner. Welke delen zijn er groter, beter?
Ja, wat je
andere
ziet,
zijn er slechter?
Wat je ziet, wat moeilijker wordt in die hersenen, is lateralisatie. En lateralisatie betekent, we hebben twee hersenhelften. Hè? Onze totale hersenen bestaan uit twee hersenhelften. Daar zit een hersenbalk tegen. Tussen, zo communiceren die helften met elkaar. En die zijn beide werken die aan dezelfde taken, maar die hebben ook enige specialisatie. En die specialisatie van de specifieke linker of rechter hersenhelft, die gaat achteruit. En wat zie je ook? Dat die frontaalkwab, dat is een gebied achter je voorhoofd, achter je oogkassen, die werking gaat ook wat achteruit. Ja. En je ziet dat die hippocampus, dat is een gebied wat belangrijk is voor je geheugen onder andere, dat vervalt ook wat. Ja. Maar wat zien we ook? Daardoor krijg je specifieke achteruitgang, hè? Onder andere in geheugen, maar ook in snelheid van informatieverwerking, mm-hmm. Hè? Wat je eerder
van
al aangaf.
Dat je merkt toen ik voor de tweede keer aan de slimste mens meedeed. Dat zat 10 jaar tussen de eerste keer. Valste ik daardoor.
Ja.
En heb ik de finale gehaald.
Ja.
En 10 jaar later lag ik er na de eerste of de tweede spel.
Oh, dat was interessant geweest om je dan te scannen. Eigenlijk toen.
Ik vond dat heel confronterend. Ik kon het alleen maar wijten aan die 10 jaar verschil. Ik vond het heel confronterend.
Ja, ik weet niet of het daaraan ligt.
Kan
maar
ook bij het luck geweest zijn.
Ja, of heel vragen. Veel geluk de eerste keer. Dat zal het geweest zijn.
Dat kan ook.
Die frontale kwap, hè. Dus jij zit daar de emoties ook niet?
Daar zit een vorm van emotieregulatie. Het emotiesysteem is een heel oud systeem. Dat zit diep in je hersenen. Hè. Die hersenen moet je over nadenken. Die zijn niet als een gimmick van we doen niet meer, we doen helemaal het nieuws. Nee, die hersenen die ontwikkelen laag over laag over laag over laag.
Ja, ja, ja.
En dat betekent dat al die oude structuren van 1 miljoen jaar terug ook nog in je hersenen zitten. Ja. Dat is ontzettend interessant. Want daardoor doen we allemaal nog steeds van die domme dingen, eerlijk gezegd. Omdat die structuren die daar nog in zitten niet altijd passen bij wat vandaag de dag eigenlijk
wereld
zou moeten.
Ja. Ja.
Dus die emotieregulatie, om daarop terug te komen, die frontaalkwap, dat gaat allemaal iets minder. Maar wat zien we nou? Die lateralisatie gaat achteruit. Die frontale kwap, die gaat ineens harder werken. Waardoor je weer netto op een goed niveau komt.
Dat is compensatie.
Dat is compensatie. Dus we zien verschillende manieren van verandering in dat geheel.
Want die lateralisatie die misgaat, wat is dat dan precies?
Ja, wat is daar het concrete gevolg van?
Ja, het gevolg daarvan is dat je moeilijker bepaalde dingen doet. En dat merk je ook. Je merkt bijvoorbeeld, dat is iets anders, een nadeel van als je ouder wordt, dat je eerder mentaal moe wordt. Hè, dat waar je vroeger misschien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat alsmaar bezig was, was, denk je nu, nou, het lukt niet meer zo. Ik ga maar een rondje lopen. Ja. Of ik doe even wat anders. Of ik deel mijn dag anders in. Ik zelf doe dat echt heel duidelijk. En ben daar heel blij mee. En denk nu, waarom heb ik het nooit eerder gedaan? Maar misschien is het antwoord daarop, het was niet nodig dat je het eerder deed. Ja. Maar dus dat zie je veranderen. Maar je ziet die compensatie optreden. En om terug te komen op een eerdere vraag. Die frontale hersenkwap. En dan met name wat wij noemen het orbitofrontale gedeelte. Dus een wat lager gedeelte in die frontale kwap. Die stuurt die amygdala beter aan. Dus dat, daardoor krijg je weer een betere emotieregulatie. Dus je ziet continu die verandering. En ik geef wel eens een voorbeeld van, als jij een peuter bent en jij gaat leren lopen, hè, en jij kruipt, dan doe je dat gewoon. En het kruipen gaat jou steeds slechter af. Ik kruip niet meer zo als toen ik kon kruipen, toen ik 3 was. Ja, okay. Alleen daar heeft niemand het over. Niemand heeft het over de vaardigheden die je verliest toen je heel klein was. Ik kan ook mijn teen niet meer in mijn mond steken.
Maar je bent daar niet ongelukkig over.
Ja. Maar het rare is, als je ouder wordt, het verval in je uiterlijk is heel duidelijk. Hè? De jaarringen op mijn voorhoofd zijn duidelijk meer dan 10 jaar geleden. Of 20 jaar geleden. En op een of andere manier zijn we daar als maatschappij enorm op gefocust. Ja. Op dat uiterlijk verval. En we zijn dat door gaan trekken naar alleen maar innerlijk verval.
Maar niet meer kunnen spelen of minder fantasie hebben dan als kind en zo. Daar wordt niet naar omgekeken.
Nee, daar verlies je ook vaardigen en je wint erbij. En wat ik ook nog eigenlijk interessant vind, omdat veel oudere mensen tegen mij zeggen, ja, maar het is zo moeilijk om een nieuwe vaardigheid te leren. Bijvoorbeeld de iPad leren of een nieuw programma installeren op de computer of zo. En dan zeg ik, toen je kind was en je leerde iets nieuws, laten we dat lopen weer als voorbeeld nemen. Je ging ervoor. En je viel en je stond op en je viel en je stond op. En je stootte je neus, maar je ging door. Nergens zei je van, oh joh, oh zo moeilijk, oh zo zwaar.
Lopen is niks voor mij.
Ja, inderdaad. Maar als je ouder wordt, dan denk je dat alles meteen moet lukken. En dan denk je, oh, nou, als ik dit wil begrijpen, dan moet ik daar echt heel veel tijd in stoppen. Hoeveel tijd denk je dat het je gekost heeft om te leren praten? Ja. Uren en uren en uren.
Ja, minstens een jaar.
Per dag.
Maar
per
voor het eerste woord er was.
Ja, per dag besteed je aan luisteren. En je motoriek gebruik is heel moeilijk om je vocal cord goed te gebruiken. Ja. En nu, als je ergens 2 uur aan hebt gezeten en het lukt niet, dan zeg je, gauw, poeh, dat is echt niks voor mij. Dus ook dat is bij mensen die ouder worden een mindset die je moet veranderen.
Ja, dat is niet zo mij. Of je denkt van die tijd is inderdaad voorbij. De tijd
onzin.
Om mondharmonica te leren spelen
onzin.
Is voorbij. Dat had ik 40 jaar geleden.
Echt onzin. Echt, als ik nu kijk, ook de dingen die ik nu leer, dan denk ik, nou, waarom heb ik dat niet eerder geleerd? Hè? En ik bedoel dan ook bijvoorbeeld mentaal. De rust die ik kan opbrengen. Het niet zenuwachtig zijn. Hè? Ik zie het ook aan jullie. Jullie zitten echt volledig relaxed hier. Hè?
Dat, ja. Als tiener moeten zien.
Als we uit onze comfortzone moeten, dan moeten we dringend stoppen met dit programma. Dat is waar.
Ja, dat is waar. Maar voor andere dingen zul je wel uit je comfortzone moeten. Want ontwikkelen is uit je comfortzone. Of je jong bent of oud bent. Ja.
Ik heb toch de indruk dat het cliché van de grumpy old man, de oude brompot, staat er in Waldorf, dat bestaat.
Ja, dat is niet zo.
Dat vind ik een interessante vraag. Je denkt dat soms van oude mensen dat ze grumpy zijn.
Omdat ze oud zijn?
Nee, ja, dat vraag ik me af. Zijn ze gewoon altijd zo geweest? En hadden ze altijd al een slecht karakter? Of komt dat met de leeftijd?
Nou, daar is onderzoek naar geweest. Ik vond dat zelf heel grappig. Ja.
Zijn grumpy old men gaan zoeken? Kom eens in de...
Nou, ik vind het echt geniaal onderzoek. Ze zijn gaan kijken bij mensen die schrijven, officiële schrijvers, dus grote schrijvers, en mensen die onbekend zijn, maar bijvoorbeeld dagboeken bijhouden, brieven schrijven. En dan zijn ze gaan kijken hoe die mensen zijn gaan schrijven over de tijd heen. Ze zijn positieve woorden, positieve gedachten, verwijzingen naar toekomst of verleden. En ze dachten inderdaad, als je ouder wordt, wordt alles negatiever en alles naar het verleden. En wat blijkt? Dat zowel de grote schrijvers als de onbekende schrijvers, als je ouder wordt, gebruik je steeds meer positieve woorden.
Allee.
En je verwijst meer naar de toekomst, steeds meer dan naar het verleden. Dat is 1 uitzondering, dat was Dickens. Daar kunnen we ook wel iets bij indenken. Ja, maar voor de rest gold dat. Nou, ik vond dat heel bijzonder. Dus ook dat is een stereotypering. En dat is iets anders wat ik in het boek uitleg. Dat die stereotyperingen, die lijken onschuldig. Maar die zijn het niet. Want onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat als je jong bent, stereotyperende gedachten hebt over ouderdom, dus negatieve gedachten over oud worden, dat je dan eerder hartklachten krijgt.
Nou.
Dus je krijgt eerder ook de ouderdomsziekte. En er is Amerikaans onderzoek geweest, dat heeft onderzoek gedaan naar wat de stereotyperingen de maatschappij kosten. En dat loopt in de miljarden. Want je denkt, ik kan het niet meer leren. Of de werkgever denkt, we moeten niks met ouderen. Die nemen want, we niet meer aan. Of we investeren daar niet meer in. En we hebben het in deze maatschappij tegenwoordig heel veel over diversiteit. En diversiteit gaat over het algemeen over gender. En het gaat om culturele afkomst. En het gaat om geloof. Mm-hmm. Maar daar vergeten we soms de mix van leeftijd in. En die brengt ons heel veel. Als we die wat meer zouden benutten eigenlijk. He, jong heeft voor- en nadelen. Oud heeft voor- en nadelen. Ja. Mix het een beetje en het wordt opgelost.
Tegenover het cliché van de grumpy old man staat het cliché van de oude wijze man, mag je dan nog zeggen in deze zendergevoel?
Je mag ook vrouw zeggen.
Het cliché is man, maar de vrouw kan natuurlijk even goed, kan natuurlijk even goed wijs zijn. Is dat even onnozel als het cliché van de grumpy old man?
Het is eenzijdig. Sommige wijsheid komt met de jaren. En daarom is bijvoorbeeld om op de werkvloer ook ouderen te hebben en ook jongeren te hebben wijs. Want ten aanzien van flexibiliteit van denken kan je beter jong zijn. He, dat is ook weer heel logisch gezien evolutionair voor de hersenen. Je slaat informatie op, wat ik in het begin ook al zei. In het begin sla je alles op, sta je overal voor open. Want dan moet je nog gaan selecteren. Wat is iets voor mij? Wat brengt mij wel iets? Wat brengt mij niets? En als je ouder wordt, krijg je allerlei theorieën en ideeën en gedachten. Sla je op en dan wordt het heel moeilijk om dat aan te passen. Alle nieuwe informatie toets je tegen het klankbord dat je al hebt. En als het er niet in past, dan verzin je heel snel iets waarom het niks is, waarom de andere persoon niks is. Hè.
Dat herken je als programmamaker. Als jonge collega's met ideeën afkomen, dan zeggen wij ouderlingen wel, maar dat hebben we al gedaan en dat hebben we al geprobeerd. En we moeten niet aan beginnen.
En dan moeten we iets
daarom is het tijd dat wij ontslagen.
Daar moet je eigenlijk jezelf bewust van zijn. Ja. Hè, want heel vaak is het een soort, wat wij noemen ego defense. Je probeert je eigen ego te beschermen. Ach, heb ik al gezien, zal mijn tijd wel duren, wist ik allemaal al lang, brengt ons toch niks. En dat houdt vooruitgang tegen. Mm-hmm. Dus dat is iets wat ouderen zelf heel erg kunnen doen. Trap op de rem op het moment dat je denkt, is niks waard. Dat komt omdat het moeilijk is theorieën aan te passen die al in je hoofd zijn. Maar aan de andere kant kunnen ouderen weer heel goed relativerend zijn. He, soms zit er gewoon waarheid in. Dan komt iets nieuws en is het oude wijn in nieuwe zakken. En dan weet je ook van tevoren al van dit gaat allemaal zo'n vaart niet lopen. Dit kunnen we relativeren. Dit kunnen we in de context plaatsen. Ja. We zien dat ook ten aanzien van echte grote problemen in de wereld vandaag de dag. Het is toch fijn als je een beetje context daarbij hebt. Anders ben je heel makkelijk te manipuleren in de gedachten van degene die jou iets wil laten denken. En op het moment dat je wat context hebt, wat geschiedenis kent, wat machtsverhoudingen eerder hebt gezien, wordt het verhaal wat anders.
Ik vond het een heel fijn boek om te lezen.
Toch wel.
Als 50-plus. Ja. Ik zeg nog even, het boek heet Het 50-plus brein, ouder worden, ouder wordende hersenen in de moderne maatschappij. Mariet Sietskoorn. Dankjewel.